Gemeente, we openen vanmiddag het woord van de Heere in het Spreukenboek en we lezen samen Spreuken 30. Spreuken 30. De woorden van Agur, de zoon van Jake, de last. De man spreekt tot Itiel en Ughal. Voorzeker, ik ben onverstandiger dan iemand anders. Ik heb geen menselijk inzicht. Ik heb geen wijsheid geleerd en de kennis van de Heilige niet bezeten. Wie is er naar de hemel opgestegen en vandaar neergedaald? Wie heeft de wind in zijn handen verzameld? Wie heeft de wateren in een kleed gebonden? Wie heeft alle einden van de aarde vastgesteld? Hoe is zijn naam? En hoe is de naam van zijn zoon? U weet het immers. Ieder woord van God is gelouterd. Hij is een schild voor hen die tot hem de toevlucht nemen. Voeg niets toe aan zijn woorden, anders zal hij u straffen, omdat u een leugenaar zou blijken te zijn. Twee dingen heb ik van u gevraagd, onthoud ze mij niet voordat ik sterf. Houd valsheid en leugentaal ver van mij. En geef mij geen armoede of rijkdom, voorzie mij van mijn toegewezen deel aan brood. Anders zou ik verzadigd u verloochenen en zeggen, wie is de Heere? Of anders zou ik arm geworden stelen en de naam van mijn God aantasten. Belaster een slaaf niet bij zijn Heer, anders zal hij u vervloeken en zult u schuldig zijn. Er is een generatie die zijn vader vervloekt en zijn moeder niet zegent. Een generatie die rein is in zijn eigen ogen, maar van zijn vuil niet gewassen is. Een generatie, wat hebben ze een hoogmoedige oogopslag, waarvan de wimpers opgetrokken zijn. Een generatie waarvan de tanden zwaarden en de hoektanden messen zijn, om de ellendigen van de aarde en de armen onder de mensen te verslinden. De bloedzuiger heeft twee dochters. Geef, geef. Deze drie dingen worden niet verzadigd. Vier zeggen niet, het is genoeg. Het graf, een gesloten baarmoeder, een land dat niet van water verzadigd is, en het vuur zeggen niet, het is genoeg. Een oog dat een vader bespot en de gehoorzaamheid aan de moeder veracht, zullen de raven van de beek uitpikken en de jongen van de arend zullen het opeten. Deze drie dingen zijn voor mij te wonderlijk, ja vier zijn er die ik niet kan vatten. De weg van de arend in de lucht, de weg van een slang op een rots, de weg van een schip in het hart van de zee en de weg van een man bij een meisje. Zo is de weg van een overspelige vrouw. Ze eet, wist haar mond af en zegt, ik heb geen onrecht bedreven. Onder drie dingen siddert de aarde, ja onder vier die ze niet kan dragen, onder een dienaar als hij koning wordt, onder een dwaas als hij met brood verzadigd wordt, onder een gehate vrouw als zij gehuwd wordt, en onder een slavin als zij de bezittingen van haar meesteres erft. Deze vier zijn het kleinst op aarde, maar wijs zijn ze, wijs gemaakt. De mieren zijn een volk zonder kracht, maar in de zomer bereiden ze hun voedsel. Klipdassen zijn een volk zonder macht, maar ze bouwen een huis in de rots. De sprinkhaan heeft geen koning, maar hij trekt gezamenlijk ordelijk op. Een hagedis kunt u met beide handen grijpen, maar hij zit in de paleizen van de koning. Deze drie hebben een voorname tred, ja vier hebben een statige gang. Een leeuw, de machtige onder de dieren, voor niemand maakt hij rechtsomkeert. Een ranke haan of een bok en een koning met krijgsvolk bij zich. Als u dwaas gehandeld hebt door u te verheffen, als u het zich voorgenomen hebt, de hand op de mond. Want druk op de melk brengt boter voort, druk op de neus brengt bloed voort, druk van de toren brengt oneenigheid voort. Tot zover gemeente de schriftlezing. Gemeente jongens en meisjes, de tekst voor de verkondiging deze middag zijn de woorden die we lezen in de versen 24 en 28. En ik weet niet, jongens en meisjes, hoe het jullie vergaat om thuis mee te kijken, mee te luisteren. Maar bij mij thuis vinden ze dat best wel een beetje lastig om dan je aandacht erbij te houden, je te concentreren. Nu gaat het vanmiddag over vier dieren. En misschien is het wel fijn als je tijdens de preek die dieren tekent. En als je kunt schrijven, dat je er dan bij schrijft waar het bij die dieren over gaat. Wat je van die dieren kunt leren. Dat het je helpt om zo beter naar de preek te luisteren en de preek te begrijpen. Uitgangspunt dus vers 24 tot en met 28 van Spreuken 30. We lezen daar: deze vier zijn het kleinst op aarde, maar wijs zijn ze wijs gemaakt. De mieren zijn een volk zonder kracht, maar in de zomer bereiden ze hun voedsel. Klipdassen zijn een volk zonder macht, maar ze bouwen hun huis in de rots. De sprinkhaan heeft geen koning, maar hij trekt gezamenlijk ordelijk op. Een hagedis kunt u met beide handen grijpen, maar hij zit in de paleizen van de koning. En we luisteren daarna onder het thema: kijk naar de kleine dieren en word wijs. Kijk naar de kleine dieren en word wijs. En we staan stil bij vier gedachten. In de eerste plaats: verzamel voedsel voor de komende winter. In de tweede plaats: zoek een veilige schuilplaats. In de derde plaats: samen sta je sterk. En in de vierde plaats: geduldig volharden. Kijk naar de kleine dieren en word wijs. Ten eerste: verzamel voedsel voor de winter. Ten tweede: zoek een veilige schuilplaats. Ten derde: samen sta je sterk. Ten vierde: geduldig volharden. Gemeente, jongens en meisjes, het boek Spreuken behoort in de Bijbel bij de zogenaamde wijsheidsliteratuur. En het typerende van die wijsheidsboeken in de Bijbel, dat is de voortdurende tegenstelling die je er vindt tussen de wijze en de dwaze. En misschien zijn we wel geneigd om bij dat woordje wijsheid allereerst te denken aan onze intelligentie. En dat het beeld ons voor ogen staat van een wijze, dat wil zeggen iemand die een hoog IQ heeft, die een hoge CITO-score heeft, die gestudeerd heeft aan een universiteit, die heel veel kennis verzameld heeft, die heel veel weet, een geleerd iemand, een knappe kop. En tegenover die wijze, die geleerde, staat dan de eenvoudige en de ongeletterde. Maar dat is niet wat de Bijbel bedoelt als het gaat over wijsheid en dwaasheid. Want wijsheid en dwaasheid in de Bijbel heeft niet zozeer te maken met je intelligentie. Je komt in de Bijbel hele knappe en geleerde mensen tegen die volgens de Bijbel eigenlijk ongelooflijk dwaas zijn. En je komt aan de andere kant hele eenvoudige mensen tegen die in de ogen van de Bijbel geweldig wijs zijn. Want bij wijsheid en dwaasheid gaat het niet over je intelligentie, maar bij wijsheid en dwaasheid gaat het over de manier waarop je in het leven staat. Je levenshouding. De manier waarop je leeft. En wat is dan het verschil tussen die dwaze en die wijze? Nou, als we beginnen met die dwaze, dan komen we in Spreuken 30 wel iets van de houding van die dwaze op het spoor. Je vindt er wat over aan het slot van het hoofdstuk in vers 32, waar het gaat over dwaas handelen. En het typerende van dwaas handelen is dat iemand zich verheft. En dat zijn we ook al eerder tegengekomen, halverwege het hoofdstuk, waar het gaat over een generatie die niet luisteren wil naar het onderwijs van een vader en een moeder, maar die heel hoogmoedig zichzelf verheffen en die leven met de houding: ik weet wel hoe het zit. En ik weet wel hoe het werkt. En ik weet wel wat ik doen moet. Daar heb ik mijn vader en mijn moeder niet voor nodig. Daar heb ik andere mensen niet voor nodig. Ik weet dat vanuit mezelf. Ja, dat is het typerende van de dwaze. Zo kom je hem tegen in het boek Spreuken. De dwaze is iemand die voortdurend te rade gaat bij zijn eigen gedachten, bij zijn eigen verlangens, bij zijn eigen hart. Ja, wij hebben het allemaal eens over moderne mensen. Moderne mensen, dat zijn mensen die, ja, die drijven helemaal op hun gevoel en op hun emotie en die blijven heel dicht bij zichzelf. Het heeft soms iets zweverigs. Je moet luisteren naar wat je hart je ingeeft. Ja, zo modern is dat helemaal niet. In de dagen van Agur en in de dagen van Salomo kwam je die mensen al tegen. Dat is de houding van de dwaas. Dat is de houding, zou je kunnen zeggen, van de zondaar. Die is op zichzelf gericht, die is naar zichzelf toegebogen. Die verheft zich heel hoogmoedig en die leeft zijn leven. En daar heeft hij een ander niet voor nodig. Laat staan dat hij er God voor nodig heeft. En aan de andere kant is daar de wijze. En de wijze, dat is iemand zoals Agur. En wie Agur geweest is, gemeente, dat weten we niet met zekerheid. Er zijn mensen die zeggen Agur, dat is een andere naam voor Salomo. En Salomo schrijft dit 30e hoofdstuk onder een pseudoniem. Ja, dat kom je wel tegen, mensen die een boek schrijven, maar daar niet hun eigen naam op zetten, maar die daar een naam bedenken. Een pseudoniem. Anderen zeggen, Salomo heeft die spreuken van Agur ergens ontdekt en heeft ze toegevoegd aan zijn eigen spreukenboek. Eigenlijk maakt het ook niet zo heel veel uit. Wat we in ieder geval van deze Agur kunnen zeggen is dat het iemand is met levenswijsheid en met levenservaring. En dat blijkt direct al uit de woorden van vers 1. Vooral uit het slot. Als u kijkt in de vertaling die wij gebruiken, dan staan daar in het slot twee namen. De naam van Itiel en de naam van Ugal. En zo zou je inderdaad deze woorden die hier in het Hebreeuws staan kunnen vertalen. Als twee namen. Maar Spreuken 30 is vanuit het Hebreeuws een nogal weerbarstig hoofdstuk, lastig te vertalen. En je kunt met evenveel recht die twee namen niet vertalen als naam, maar als een woord. En dan staat er zoveel als de man is vermoeid. Vermoeid. Uitgeput. En dan krijgt Spreuken 30, het begin van Spreuken 30, iets weg van het boek Prediker, waar je ook iemand ontmoet die in de wereld om zich heen gekeken heeft en die heeft nagedacht en die geprobeerd heeft om de wereld te begrijpen, om dat te doorgronden. Wat is het leven? Wat is de zin van het leven? Hoe leef je nu op een goede manier? En ik heb gekeken, ik heb onderzoek gedaan, zegt Prediker, maar ik ben er moe van geworden, ik ben er uitgeput van geworden en ik kan maar één conclusie trekken. Ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid, het is lucht, het is leegte, het lijkt zo zinloos. Als ik bij mijn eigen verstand te raden ga, dan loopt dat op niks uit. Ik ben onverstandiger, ik heb geen inzicht, ik heb geen wijsheid. Want God en deze wereld, ze zijn zo geweldig veel groter dan ik met mijn beperkte kleine mensenverstand begrijpen kan. Nou, daar zie je het verschil tussen de dwaas en de wijze. De dwaas zegt, ik begrijp het allemaal en ik weet het allemaal. Ik ga te raden bij mezelf en bij mijn hart en dan komt het wel goed. En de wijze zegt, ik ben vanuit mezelf ongelooflijk dwaas. Ik weet het allemaal niet. Ik ben afhankelijk van het woord van de Heere. Ik ben afhankelijk van dat wat God mij openbaart. En dan zit je bij de kern van het spreukenboek, dat de vreze des Heren, de afhankelijkheid van de Heren, het vertrouwen op de Heren, het leven met de Heren, dat het beginsel is, het principe is van de wijsheid. Wil je wijs zijn, wil je een wijs mens worden? Nou, dan moet je niet te raden gaan bij je hart, maar dan moet je je oor te luisteren leggen bij de woorden van God. Dat is wat Agur ons vanmiddag op het hart wil binden. En hij doet dat met allerlei beelden en we richten ons vanmiddag op die versen 24 tot 28, waar Agur die wijsheid ons leren wil door ons eens te laten kijken naar een paar kleine dieren. Dieren die het kleinste zijn van de aarde, die ook bij mensen op deze aarde eigenlijk helemaal niet in tel zijn. Je zou er zo aan voorbij lopen, je zou er helemaal geen oog voor hebben. Maar Agur zegt, ga er nou eens gewoon bij zitten, kijk eens even naar die beestjes. En het eerste dier, jongens en meisjes, waar Agur dan onze aandacht voor vraagt, is de mier. Ja, die mieren, jongens en meisjes, die kennen jullie wel. Op een mooie zomerdag zie je ze bij tientallen tegelijk over de stoep lopen. En ik weet niet of het jullie wel eens gebeurd is dat je 's avonds voor je naar bed ging nog iets zoetigs had gegeten en dat je wat op het aanrecht had laten liggen. En dan kom je de volgende morgen beneden en waar ze vandaan komen, daar komen ze vandaan. Maar dan loop je zomaar de kans dat je aanrecht werkelijk zwart ziet van de mieren. Dan kruipen er tientallen, honderden rond en ze zijn druk in de weer om die zoetigheid mee te slepen naar hun hol. Maar ja, wat stelt zo'n mier nou eigenlijk voor? Zo'n inimini, klein, zwart, wriemelend beestje. Je kunt hem tussen je duim en je wijsvinger zo fijn wrijven. En daar hoef je geen krachtpatser voor te zijn. Dat kan een peuter van 2. En als je er met je grote voeten overheen loopt, dan kun je er tientallen tegelijk platwalzen. En je hebt de neiging om dat ook te doen misschien. Een mier, het is inderdaad een volk zonder kracht. Maar Agur zegt, ga nou eens even bij die mier zitten. Ga nou eens even kijken en laat eens tot je doordringen. Waar is die mier nou eigenlijk mee bezig? Nou, wat het typerende van die mieren is, dat als je ze ziet, ze altijd in beweging zijn. Die mier die is altijd aan het rondrennen. Die kleine pootjes die bewegen zo snel als ze kunnen en je ziet een mier eigenlijk nooit stilzitten. Maar zo'n mier is niet zomaar aan het rondrennen, doelloos. Waar die mier mee bezig is, is voeding verzamelen voor zichzelf en voor de larven in het nest. Waar die mier in de lente en de zomer mee bezig is, dat is een wintervoorraad aanleggen voor de winter die komt. Dat is niet alleen iets wat Agur zegt, ook eerder in het Spreukenboek zijn we de mier al tegengekomen. Salomo heeft in Spreuken 6 gezegd, ga tot de mier, gij luiaard, aanschouw haar wegen en word wijs, want als de tijd van de oogst er is, dan is de mier druk bezig om wintervoorraad aan te leggen. En wat doet een luiaard? Nou, een luiaard die ligt in de dagen van de oogst languit in het gras te dommelen met de houding, het zal mijn tijd wel duren, dat komt allemaal morgen wel, en wie dan leeft, wie dan zorgt. Ga eens naar kijken naar die mier. Die mier gebruikt de dagen van de lente en de zomer om zich voor te bereiden op de winter die komt. En daarmee houden die mieren ons een spiegel voor. Een spiegel die allereerst gewoon gaat over algemeen menselijke wijsheid. Want die mier die zegt ons, je moet de dagen die je hebt en de kracht die je hebt en de momenten die je hebt benutten om je voor te bereiden op moeilijker tijden. Maar deze woorden staan in de Bijbel. Deze woorden staan in het boek van de openbaring van God. Deze woorden staan geschreven om ons wijs te maken tot zaligheid. En daarmee kun je zeggen, er zit ook wel meer in dan alleen algemeen menselijke wijsheid. Er zit ook iets in van een diepe geestelijke les. Die mier die gebruikt de tijd van de lente en de zomer om zich voor te bereiden op de winter die komt. En ik moest toen ik daarover nadacht denken aan de woorden uit het boek Prediker. Waar Prediker zegt, zoek de Heer in de dagen van je jeugd, voordat de kwade dagen komen en je zeggen zult dat je er geen lust, geen zin, geen tijd, geen kracht, geen moed meer voor hebt. Als je die lijn doortrekt, dan zou je kunnen zeggen, je kunt het leven van ons mensen op deze aarde zien In het licht van de 4 seizoenen. Dat begint bij de lente. En wat is de lente voor een tijd? Nou, de lente dat is de tijd dat de bomen uitlopen. De knoppen worden dikker en dikker. En er komen bladeren. En er komt bloesem. De bloemen beginnen boven de grond te komen. Groen en fris. De lente dat is een tijd vol van groeikracht. Er worden lammetjes geboren die dartelen in de wei. De lente het heeft iets vrolijks, iets onbezorgd. Maar dat is de tijd als we geboren worden ook. En als we jong zijn, klein zijn, we groeien op. En na de lente komt de zomer, de tijd van de rijpheid en de volheid, waarin alles in de kracht is, in volle glorie, in volle bloei. Maar lente en zomer, het loopt uit op de herfst, waar de groeikracht minder wordt, waar de bloemen verwelken, waar dor en doods begint te worden. En het eindigt in de winter, waar de natuur de slaap van de dood lijkt te slapen. Nou, die beweging maakt ons leven ook. Er is een tijd van lente, er is een tijd van de zomer. Prediker zegt dat zijn de dagen van je jeugd, van je jongelingschap. De uitgelezen kans om de Here te zoeken en om de Here te leren kennen en om met de Here te leren leven. Want ons leven is sterfelijk, ons leven eindigt in de slaap van de dood. En zijn we daarop voorbereid? Zijn we voorbereid op dat ouder worden? Zijn we voorbereid op het uur van ons sterven? Zijn we voorbereid op de eeuwigheid die wacht? Dat is de les die de mier ons leert. De mier zegt, je moet niet alleen denken aan het hier en nu. Je moet niet alleen leven met de houding. Pluk de dag. Je moet niet alleen in het hier en nu zijn, maar de mier zegt, je moet je leven zien in het licht van de toekomst. Ik meen dat het Jonathan Edwards was die daar ook om bad en die zei tegen de Heer, Heere, schrijf op mijn oogbol het woord eeuwigheid, zodat waar ik ook kijk, ik de dingen om mij heen zal zien in dat licht. In het licht van de eeuwigheid. Ik ben hier niet op aarde alleen maar om mijn tijd door te brengen, maar ik ben op deze aarde. Ik heb het leven gekregen als voorbereiding op de eeuwigheid, als genadetijd. Gemeente, zien wij ons leven zo? Als een tijd waarin wij ons voorbereiden. Als een tijd waarin de Heere ons vormen wil, opdat we geschikt zullen zijn voor de eeuwigheid. En de Bijbel kent maar één manier. Slechts wie gelooft in Jezus Christus zal leven. Zoals Jezus dat heel kernachtig zegt, als hij die beide zussen ontmoet als Lazarus gestorven is. En Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven. Geloof je dat? Want let wel, gemeente, er hangt voor die mier wat van af. Als hij zijn voedsel niet bereidt in de zomer voor de winter die komt, dan zal hij de winter niet overleven. Als u in de tijd waarin u leeft op deze aarde niet tot het geloof in de Heere Jezus komt, niet leert dat u zich voorbereiden moet op de eeuwigheid, dan zult u sterven, hè. De les die de mier ons leert, dat is een les op leven en dood. Zoek daarom de Heere in de dagen van je jeugd. Bereid je voor op de tijd die komt. Zoek de Heere Jezus Christus en leef. Dat is het eerste, gemeente. Leg een voorraad aan voor de winter die komt. Zorg dat je geborgen bent in het bloed van de Heere Jezus Christus, opdat je rechtvaardig bent voor God en het eeuwige leven hebt. En dan onze tweede gedachte, gemeente, een veilige schuilplaats. Het tweede dier waar Ager onze aandacht voor vraagt, dat zijn de klipdassen. In de Oude Statenvertaling is dat vertaald met konijnen. Het woord wat hier gebruikt wordt is niet heel makkelijk te vertalen. Er is een beetje oneenigheid geweest over de vraag, ja, welk dier wordt daar nu bedoeld? En de Statenvertalers kozen voor een konijn. Op zich is dat ook wel begrijpelijk, want een klipdas en een konijn hebben wel wat van elkaar weg. Ik denk, jongens en meisjes, dat jullie je bij een klipdas niet heel veel kunnen voorstellen, maar kijk, een klipdas is ongeveer net zo groot als een konijn en is bruin-grijs van kleur. En wat je bij een konijn heeft van die lange oren op zijn hoofd, dat heeft een klipdas niet. Een klipdas heeft van die hele kleine ronde oortjes. En een klipdas leeft in de wildernis, vooral in de rotswoestijn en op de berghellingen. En deze klipdas heeft vijanden. En de grootste vijand van de klipdas, dat is de arend. En ik denk, jongens en meisjes, dat je je bij een arend wel wat voor kunt stellen. Een arend is een roofvogel met zo'n kromme snavel, met van die grote klauwen. En wat doet die arend? Die arend die vliegt met zijn geweldige grote vleugels boven die rotswoestijn. En hij kijkt met die scherpe, priemende oogjes naar beneden. En hij is op zoek naar prooi. En als zo'n arend dan zo'n klipdas in het oog krijgt, dan loopt, zou je kunnen zeggen, het water hem in de mond. En wat doet zo'n arend dan? Zo'n arend laat zich als een blok naar beneden vallen. Hij stort zich naar beneden met die klauwen vooruit om die klipdas in zijn nek te grijpen en te vermorzelen. Nou, je voelt wel aan dat zo'n kleine klipdas daar natuurlijk niet tegen is opgewassen. Die kan zich niet verweren. Ja, hij kan met zijn pootjes slaan. Hij kan een beetje schreeuwen. Hij kan zijn tanden laten zien. Maar tegen die geweldige klauwen van die arend is hij niet opgewassen. En die klipdas weet dat. Die klipdas heeft daarom ook met heel veel zorg zijn huis gekozen. Die klipdas woont niet zomaar in het open veld. Dan zou die nooit en ten nimmer aan die arend kunnen ontkomen. In het open veld is het voor die klipdas levensgevaarlijk. Maar die klipdas heeft zijn huis in de rotsen. En hij woont daar in dat bergachtige gebied. En hij houdt, terwijl hij zijn eigen eten zoekt, de omgeving nauwlettend in de gaten. En zodra hij dan zo'n arend in de lucht gewaar wordt, schiet hij tussen de rotspleten weg. En is hij voor de arend onbereikbaar. De klipdas kent zijn vijanden. De klipdas is zich bewust van zijn eigen zwakheid en kiest daarom met zorg een plek waar die veilig is. Nou, die lijngemeente kun je doortrekken naar ons leven, want die klipdas houdt ons een spiegel voor. En die klipdas stelt ons de vraag, weten wij wie onze vijanden zijn? En de grootste vijandgemeente die we hebben, dat is de duivel. Ik moest, toen ik wat na zat te denken over de les van de klipdas, te denken aan de woorden uit de eerste Petrusbrief. Maar Petrus zegt dat de duivel in deze wereld rondgaat als een briesende leeuw op zoek naar prooi om te verslinden. En jongens en meisjes, dan moet je dus niet denken aan zo'n leeuw die in de dierentuin op zo'n rotsblok in het zonnetje een beetje ligt te soezen. Dat lijkt een beetje op een aaibare poes. Maar je moet denken aan zo'n leeuw die in de woestijn of op de savanne rondsluipt, hongerig. En die zijn ogen de kost geeft of die niet ergens een zebra of een hert ziet rondlopen. En die zodra die dat in het oog krijgt of de geur van zo'n dier ruikt, er naartoe sluipt en zich met een geweldige sprong op zo'n beest stort om te vermorzelen. Zo, zegt Petrus, gaat de duivel rond, briesend, hongerig, loerend. En hij heeft maar één doel, hij wil jou te pakken krijgen en hij wil jou eronder krijgen. En hij wil jou beschadigen, hij wil jou meeslepen naar zijn hol, naar de ondergang. En dat Petrus dat zegt, gemeente, dat wil heel wat zeggen, want hij heeft het uit ervaring geleerd. Want wellicht, gemeente, wellicht, jongens en meisjes, herkennen jullie nog wel dat moment dat Petrus gewaarschuwd werd door de Heere Jezus. En de Heere Jezus zei, Simon, Satan heeft jou zeer begeerd om te ziften als de tarwe. De duivel heeft het op je gemunt, Petrus. En de duivel wil jou tot struikelen brengen. De duivel wil je ondersteboven gooien. En Petrus haalde er de schouder over op en zei tegen de Heere Jezus, maakt u zich om mij maar geen zorgen. Mijn geloof en mijn liefde is zo sterk, daar krijgt de duivel nooit en te nimmer grip op. Ik blijf wel overeind. Ik blijf wel staande. Dat is de houding van de dwaas, hè? Dat kan ik wel. En een paar uur later was er een dienstmeisje die tegen hem zei, hoor jij ook niet bij Jezus? En hij vloekte. En hij stond te schelden. En met de grootste krachttermen beweerde hij pertinent dat hij echt bij Jezus niet hoorde. Dat hij Jezus niet eens kende. De duivel kreeg hem te pakken. En als Jezus niet voor hem gebeden had, was Petrus bezweken. Maar nu heeft Petrus, zou je kunnen zeggen, zijn les geleerd. Hij is tot bekering gekomen. Hij heeft gezien, geleerd, ontdekt. Die duivel gaat inderdaad rond als een briesende leeuw. En wij zijn zwak. De berijming van het gebed des Heren, die zingt dat ook. Hè? Wij zijn toch zwak zijn, sterkte is groot. Dus zijn we elk ogenblik in nood. Daar komt nog vlees en wereld bij. Ai, sterk ons dan en maak ons vrij. De wijze is iemand die weet dat er vijanden zijn die het op zijn leven voorzien hebben. Dat de verleidingen op de loer liggen. En het spreukenboek staat daar ook vol mee, met de waarschuwing dat de weg van de zonde nabij is en dat de verleidingen op de loer liggen en dat de duivel je proberen zal om je op die donkere weg van de zonde te krijgen. En denk nou maar niet dat jij wel overeind blijft en dat jij wel staande blijft, want je gaat voor de bijl. Je hebt een plek nodig waar je schuilen kunt. En de enige plek waar je veilig bent, dat is bij God die een toevlucht is, heeft Ager al gezegd. Een rots om in te wonen. Daar heb je dat beeld ook van die klipdas, hè? Die klipdas schiet in de rotspleet, zodra hij de vijand gewaar wordt. Nou, dat is wat een christen doet. Zodra hij de duivel gewaar wordt, zodra hij de verleiding op zich af voelt komen, zodra de zonde aan de deur komt, glipt hij weg achter God en achter Christus die alle macht heeft in hemel en op aarde. Hij bindt niet in eigen kracht de strijd aan. En hij denkt niet, ik zal de duivel wel eens even op de loop jagen. En ik zal tegen die zonde wel eens even strijd leveren, daar ben ik wel toe in staat. Gemeente, u weet het toch uit ervaring? Of niet? Zelfs van die momenten, tenminste die heb ik wel, dat ik denk dat doe ik wel even. Ook in het kerkelijk werk, in het kerkelijke leven, dat doe ik wel even. En wat waan je je sterk en wat waan je je moedig. Je hebt nog geen 3 stappen gezet of de duivel zit je op je nek en je doet het niet even. Wij hebben God nodig, schuil bij de Heere. En weg achter de Heere. Want wie bij God zijn schuilplaats heeft, wie bij God woont, wie bij God zijn huis heeft, wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, op hem of haar heeft de duivel geen grip. Ja, hij probeert het wel en hij briest wel een heleboel. Maar wie wegschuilt bij God wordt gewaar dat de duivel geen grip op je heeft en geen grip op je krijgt. En uiteindelijk met de staart tussen de benen afdruipt. Dat is het tweede. Een veilige schuilplaats. En dan is daar dat derde dier, de springhaan. Onze derde gedachte, samen sta je sterk. De springkaan. Agur heeft eens naar die springkaan gekeken, jongens en meisjes, en Agur is iets opgevallen. De springkaan, zegt hij, heeft geen koning. Heel wat dieren die in een groep leven of in een zwerm leven, hebben een dier wat de leiding heeft. Denk aan bijen, die hebben een koningin. Denk aan een groep leeuwen, hè. Daar is er ook altijd eentje de baas. Springkanen hebben, zegt Agur, als je er goed naar kijkt, je ontdekt geen één springkaan die groter is, die belangrijker is, die machtiger is dan de rest, die de leiding heeft en die de route bepaalt en die... Nee. En toch zijn die springkanen een geduchte tegenstander. Ja, wij kunnen ons dat ook weer niet zo goed voorstellen. Want wat is nou eigenlijk een springhaan? Misschien, jongens en meisjes, heb je zo'n dier wel eens gezien? Groen of bruin-grijs? Zo'n springhaan met van die lange poten en zo'n lange, van die lange sprieten en vleugeltjes. Wat stelt zo'n springhaan voor? Hè? Die kun je opnieuw tussen twee vingers breken. En wat doet één zo'n springhaan nou voor schade? Eén springkaan in de tuin, nou, daar word je echt niet warm of koud van. Die hapt is hier aan een blad of is hapt is daar aan een blad. Ja, dat is het dan wel. Maar in het Oude Oosten en in Afrika kennen mensen dat nog steeds wel. Als we daar het woord springkaan horen, lopen de rillingen ze over de rug. Waarom? Nou, weet je wat het kenmerkende van die springkaan is? Die springkaan alleen is heel zwak. Die springkaan alleen stelt niks voor. Die springkaan alleen kan ook niks bereiken. Voor een springkaan alleen is geen mens bang. Maar de wijsheid van die springkanen zit hem hierin. Springkanen kom je eigenlijk nooit alleen tegen. Springkanen leven in een zwerm. En springkanen zwermen waren in het oosten en vandaag in Afrika nog steeds iets waar de mensen werkelijk van in paniek raakten. Het kon zomaar gebeuren dat je gewassen op het land stond. Hè? Neem het koren, het staat op het land. Het is bijna de tijd van de oogst en de boer wrijft zich in de handen. Nog even en de oogst kan worden binnengehaald. Wat een goed jaar zal het worden. En dan kijkt hij naar het zuiden en de zon wordt donker. Het lijkt alsof er een donkere wolk voor zit. Komt de regen? Nee, er komt geen regen, maar er is een zwerm springhanen. En ze dalen neer op die akker en binnen de kortste keren is alles wat er stond opgevreten, kaal gevreten. Er blijft geen groen meer over. Het is niet voor niets dat in de Bijbel legers die een inval doen in Israël nogal eens vergeleken worden met een zwerm springhanen. Waar die legers geweest zijn, is alles verwoest. De springkaan alleen heeft geen enkele invloed, heeft geen enkele macht, daar is geen mens bang voor. Maar de springkaan verenigt zich met anderen. En zo is hij sterk. Dat is opnieuw, gemeente, typerend iets voor de wijsheid. De wijze is iemand die beseft, alleen red ik het niet. Ik heb anderen nodig en anderen hebben mij nodig. Dat is, gemeente, wat haak staat op de cultuur en de tijd die we inademen, waarin het vooral gaat over onze individualiteit en onze authenticiteit. Hè. We zijn uniek, helemaal uniek zoals jij bent, zo is er geen ander. Nou, als je dat heel consequent doorredeneert, dan zie je de samenleving als allemaal losse individuen, als allemaal losse mensjes. Die allemaal hun eigen leven hebben en die allemaal ook hun eigen leven moeten verwezenlijken. Dat moet je vooral zelf doen en je moet de kracht uit jezelf halen. Dat is de houding van de dwaas. Dat is ook de houding die de duivel het liefste ziet. En natuurlijk, gemeente, de Bijbel leert ons ook dat wij unieke mensen zijn. Maar de Bijbel leert ons ook dat wij elkaar nodig hebben en dat anderen ons nodig hebben. Dat wij sociale mensen zijn. Dat wij in een gemeenschap moeten leven. Want op je eentje geloven, op je eentje tegen de stroom inroeien, op je eentje christen zijn, hoe lang houd je dat vol? Moet je eens voorstellen, jongelui, dat je de enige christen bent in de studie die je volgt. En dat je geen kerk hebt en dat je geen christelijke studentenvereniging hebt. En dat je geen mogelijkheden hebt om met je eigen gemeente mee te leven. En je eigenlijk helemaal alleen in die grote studentenstad christen moet zijn. Hoe lang denk je dat vol te houden? Als ik daarover nadenk, denk ik dat ik het niet heel lang volhoud. Ik heb andere mensen nodig die mij bemoedigen. Ik heb andere mensen nodig die mij opscherpen. Ik heb andere mensen nodig die mij ondersteunen. En andere mensen hebben ook mij nodig. Dat is een wederkerigheid. We hebben elkaar nodig. En alleen samen zijn wij van betekenis in deze wereld. Niet voor niets bidt Heer Jezus in het hogepriesterlijk gebed ook om de eenheid van de kerk. Kijk, de duivel wil niks liever dan verdeeldheid. Want verdeeldheid betekent dat je geen invloed hebt. Dat je eigenlijk niks meer zeggen kunt. Dat je mond dood bent. Samen. Dat is de les van de springkaan. We hebben elkaar nodig. Ik heb anderen nodig. Anderen hebben mij nodig. Dat is het derde element van die wijsheid. Bereid je voor, heb een schuilplaats, leef in de gemeenschap van de kerk en dan kom je bij het vierde dier, onze vierde gedachte, geduldig volharden. En in de herziene statenvertaling is er gekozen voor de vertaling met hagedis. Als u de oude statenvertaling bekijkt, dan ziet u dat daar vertaald is met spin, spinnenkop. En in de kanttekening wordt nog een derde mogelijkheid genoemd, een aap. Nou, u ziet wel, gemeente, dat blijkbaar het woord wat hier gebruikt wordt een niet heel veel voorkomend woord is. En dat het ook nog niet zo makkelijk is om te bepalen om welk dier het nou eigenlijk gaat. Maar of je nou vertaalt met spin of met hagedis, het maakt voor de toepassing eigenlijk niet heel veel uit. Het typerende van die twee dieren is dat ze voorkomen niet alleen in het hutje van de armen, maar dat ze ook voorkomen in het paleis van de koning. En het typerende is ook dat ze daar eigenlijk niet gewenst zijn. En dat kunnen jullie, je jongens en meisjes, natuurlijk bij een spin heel goed voorstellen. Wat gebeurt er als er bij jullie thuis een spin in de badkamer zit of een spin in de keuken? Of een spin in de slaapkamer. Nou, misschien dat je zusje een gil geeft. En dat je moeder dan heel hard roept naar papa. Kom eens, wil je even helpen? En dat beest dat wordt gevangen of dat wordt gedood. Maar die spin moet weg. Zo'n dier wil je niet in huis hebben. Nou, dat gold voor de spin, dat gold ook voor de hagedis. Die kleine hagedissen die kropen het huis binnen, die kropen het paleis binnen, die kwam je overal tegen. Hoe goed je het ook had schoongemaakt, maar je wilde ze er niet hebben. Nou, die beesten worden buiten de deur gezet. Maar het typerende is van deze dieren, ze laten zich niet ontmoedigen. Ze laten zich niet uit het veld slaan. Maar Joe Henry, die je nog vertaalt met spin, die trekt die lijn en zegt, wat gebeurt er als je het web van een spin stuk maakt? Nou, wat die spin dan doet, is gewoon een nieuw web weven. Hij laat zich niet uit het veld slaan, hij zegt niet, laat maar zitten, maar hij begint opnieuw. Volharding, geduldig. Je niet door de tegenstand laten ontmoedigen. Dat is ook de manier waarop die beide dieren hun voedsel krijgen. Want hoe vangt een spin zijn voeding? Nou, misschien heb je dat wel eens gezien, jongens en meisjes. Die spin die weeft een web. En als het web dan af is, dan gaat de spin aan de rand zitten. Verscholen onder de bladeren of verstopt achter een hoekje hout. En die spin gaat wachten. Wachten tot er een vliegje inkomt of een mug inkomt of een ander insect. En dan... Dat plakt dan vast aan dat web en dat web dat begint te trillen. Die spin die merkt, er zit iets in mijn web en die komt als een haas tevoorschijn met die snelle poten, loopt hij naar dat dier toe en hij wikkelt hem in dat rag en dan doodt hij hem. Met heel veel geduld wacht hij tot het insect in zijn web gevangen raakt. En hij laat zich niet ontmoedigen als dat een poosje duurt. De hagedis doet het eigenlijk op dezelfde manier. Die hagedis die loopt niet rond te rennen, maar die hagedis wacht tot een insect in zijn buurt komt en dan steekt hij zijn lange tong naar buiten en slikt het insect naar binnen. Geduldig wachten. Ook dat is een kenmerk van de wijze. Hij laat zich niet uit het veld slaan. Als er tegenslag komt, als er tegenspoed komt, als er tegenzit, als je met tegenstand te maken hebt, volharding. Zie je wat het typerende van die wijsheid is? De wijze is met God verzoend door het bloed van Jezus Christus en schuilt bij God tegen de machten van de vijand. Hij leeft in de gemeenschap van de kerk. En hij volhardt geduldig. En laat zich niet uit het veld slaan. Afhankelijkheid van God. Afhankelijkheid van mensen. En volharding. Wie zo in het leven staat, is wijs. Wie zo in het leven staat, heeft toekomst. En wie deze les niet leren wil, maar wie dwaas blijft, komt eeuwig om. Amen. Gemeente, we gaan zingen Psalm 18, de voorzang en vers 9. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God mijn sterkte, u hartelijk beminnen. En vers 9, ik kan met u door sterke benden dringen, met mijn God zelfs over muren springen. En ziet u in Psalm 9 hoe daar de verbinding is. God is mijn steenrots, mijn burg, mijn helper. En als ik God dan heb, dan kan ik door de sterke benden, dan kan ik over de muren springen. En God is de toevlucht. Psalm 18, de voorzang en vers 9.